Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Jan van Aken over zijn roman Het Xoanon. Een meeslepend historisch avontuur vol intriges en overleving in en rond Constantinopel in de jaren 20 van de vorige eeuw. Jan van Aken schreef onder meer de historische romans De Afvallige, De Valse Dageraad en De Ommegang, die alle bestsellers werden. En De Ommegang werd bekroond met de F. Bordewijkprijs in 2018 en stond op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Het Xoanon is zijn 8e historische roman. Welkom Jan.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Je eerste boek speelt zich af in de nadagen van het Romeinse Rijk. Je tweede boek in de middeleeuwen. En je derde boek in de eerste eeuw na Christus. Waar komt die fascinatie voor dat verre verleden vandaan?
Mijn fascinatie geldt eigenlijk elk verleden. Ik bekijk ook de tijden die ik zelf heb meegemaakt eigenlijk als behorend tot de geschiedenis. Zelfs het heden. Je staat er gewoon bij, terwijl de geschiedenis zich soms wat meer, soms wat minder.
Maar bedoel je dat het een cyclus is?
Ik vind het gewoon interessant om te zien hoe de wereld zich ontwikkelt en hoe de visies van de mens veranderen op hun wereld. Maar er zijn tijden dat ik veel meer bezig ben met de middeleeuwen. En dan zijn er weer tijden veel meer met de klassieke oudheid. Ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Ik had het als kind al. Ik ben opgegroeid op Aruba. En mijn vader had heel veel boeken. En heel veel geschiedenis. Op school kregen we heel interessante geschiedenis. We kregen de geschiedenis van Zuid-Amerika. Anders dan je altijd hoort van mensen dat we leerden van de Nederlandse geschiedenis. Dat is helemaal niet waar.
Alle plaatsjes in Groningen.
Wij kregen in de jaren 60 kregen wij echt uitgebreid geschiedenis over Zuid-Amerika. Maar ook over de VOC, over de slavernij. Dat was een veel groter verhaal dan bijvoorbeeld de Franse Revolutie of zo.
Dat is gek, want dat is inderdaad het beeld is alsof je daar helemaal geen les over kreeg.
Ja, dat is heel raar, want ik, zelfs de boeken die we laatst hadden, bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat kent, Marijn bij de Lorrendraaiers van Miep Diekman. Dat is een zeer aangrijpende roman over de slavernij. Die had volgens mij in 1967 een gouden griffel zelfs. Dat was echt een... In 1980 heb ik een tijdje jeugdliteratuur gestudeerd en had ik een paar colleges. Dat werd toen beschouwd als het beste Nederlandse kinderboek ooit.
Dat verbaast
ons altijd als mensen dat zeggen. Van, daar hebben we nooit iets van geweten of van gehoord. Dan denk ik, ja, maar als je boeken leest... Nou, ik heb heel veel schoolgeschiedenisboeken gelezen als kind, want mijn vader was onderwijzer.
Omdat hij onderwijzer was, ook op die reden in Aruba terecht? Ja. Want je bent wel in Nederland geboren, toch?
Ja. Maar hij haalde alle boeken van school, alle verouderde methoden nam die mee. En ook de nieuwe methode waarschijnlijk. En hij was een enorme hoorder. Ik zat eerst op een katholieke school, toen op een protestantse school. En achterin de klas lagen altijd de afgedankte boekjes. En die mocht je dan kopen voor een dubbeltje of zo. En 10 cent is dat voor de jongere generatie. Ik kocht dat altijd van mijn zakgeld. Dus ik had stapels... Daarom weet ik ook nog precies wat we allemaal op school. Ik kan het ook bewijzen, want ik heb de boekjes nog.
Die heb je nog? Oké. Maar dat waren afgedankte boekjes, beduimeld?
Dat waren afgedankte boekjes. Ja, de boekjes waar ik het net over had, die waren niet afgedankt. Dat waren gewoon de actuele boekjes. Die werden gewoon geschreven door Nederlandse paters, maar gericht op het Antilliaanse onderwijs. Dat was een reeks die heette Nos Patria. En dat ging gewoon over Zuid-Amerika en de Antillen.
Ja.
Het was een methode uit 1958 al trouwens.
Oké, jij bent altijd... van 61, hè? Geboren.
Ja. Ja. Ik heb altijd een theorie dat we vroeger wel onderwijs kregen over die zaken. En dat het op een gegeven moment een beetje is weggezakt in de jaren 70, 80.
Oh, waarom dan?
Nou, ja, ik heb daar wel eens een essay over geschreven. Ik kan dat niet zomaar allemaal opdiepen. Daar ga ik me ook niet aan wagen, want dan zit je in hele gevoelige materie.
Dat is waar. Nou ja, goed.
Ik wil er wel iets over zeggen. Kijk, ik heb ook heel lang geleden wel eens een enquête gehouden. Omdat juist dat slavernijverleden interesseert me heel erg. Heb ik aan allerlei mensen gevraagd uit alle lagen van de bevolking. Wat weet je daarvan? En ben je bewust van de rol van Nederland? En iedereen zegt, ja, Nederland, ja. En de algemene opinie was, de Nederlanders waren de ergste. Heel veel mensen dachten zelfs dat Nederlanders de slavernij hadden uitgevonden. Wat natuurlijk absurd is, want het is van alle tijden. Behalve in de laatmoderne tijd is dat dan afgeschaft. Maar ik vond dat zo vreemd, de discrepantie tussen wat je dus steeds hoort, dat niemand zich bewust is van ons verleden. Terwijl iedereen die het vraagt, die zegt ja, ja. En iedereen vertelt dan ook van ja, niemand is zich daarvan bewust, maar ik wel. Weet je? Oh. Het is een soort publiek, alsof het een soort publiek verdringingsproces is. Dus ja, ik heb dat zelf nooit zo gezien. Ik heb dat gewoon in kinderboeken en overal altijd. Dus ik vond het interessant, heb ik daar een stuk over geschreven. Wil ik aan een tijdschrift geven, maar dat heb ik uiteindelijk ook teruggetrokken, want ik vond het toch een beetje alsof het vergoeilijkend zou zijn of zo. Maar wat ik dus, kijk, je weet het Nederlands aandeel, hè, die begon, Nederland begon ongeveer 100 jaar nadat Portugal al bezig was. En, Engelsen en Portugezen waren de grootste. Hè, en Nederland heeft ongeveer 4-5% van de slavernij was in Nederlandse handen. En mijn theorie was toen dat op een gegeven moment in de jaren 70 al die geschiedenisleraren dachten van want ik heb dat ook op de middelbare school gehoord, van ja, dat is wel een heel klein percentage, dat kunnen we niet verkopen als we onszelf als de grootste willen profileren.
Oh.
Het is een soort voortdurende zelfkastijding die in Nederland.
Wat wonderlijk.
Ja, het is.
Het zou kunnen, ja.
Nou, ik weet helemaal niet of dat zo is hoor. Ik vond het een beetje een provocatieve stelling. En ik dacht uiteindelijk, ik wil me hier helemaal niet in positioneren.
Nee. Maar je gooide natuurlijk wel op tussen veel kinderen van kleur, zoals het nu heet.
Ja.
Heel veel mensen in Aruba die komen van Suriname.
Nou, viel wel mee volgens mij hoor. Een heleboel, er waren ook wel wat mensen uit Suriname, maar dat was niet zo heel veel.
Oké. Maar was het leuk? Vond je het een leuke tijd?
Nee, ik vond het niet leuk. Ik vond het verschrikkelijk. Ik zat op een, zeker de eerste 3 jaar vanaf mijn 6e, op een extreem strenge katholieke school, waar je echt zwaar mishandeld werd als kind.
Oh.
En dat, ik hoefde daar thuis ook helemaal niet over te beginnen, want alles van Aruba was fantastisch. En dat zou dan wel aan mijzelf liggen en zo. Dus uiteindelijk na 1 jaar of 3 zagen mijn ouders ook wel dat het echt helemaal fout ging. Dus toen hebben ze me op een andere school, toen op een protestantse school gezet. Dat was veel beter. Mm. Die eerste school was ik ook het enige witte kind trouwens. Dat heeft ook meegeholpen. Dus,
okay.
En die tweede school, dat was een school waar alles heen ging. Iedereen, alles door elkaar. Was veel leuker. Nog wel streng. Vergeleken met Nederland was het echt krankzinnig streng daar. Het is echt wat ze daar allemaal uitvraten, die onderwijs. Dan zou je hier meteen ontslagen worden en de gevangenis ingaan. Dat is echt pure mishandeling. Echt mishandeling daar. Dus,
We hebben het over de, zeg maar, begin jaren 70, denk ik, hè? Eind jaren 60.
Nee, ik heb het van 1967 tot 1972 ongeveer.
Ja, ja.
En dan vooral eind jaren 60.
Het was eigenlijk al hippie tijd. En alles moet
ja,
kunnen.
Maar daar niet hoor. Ja, je kreeg dat wel. Je kreeg wel harsrokers en zo. En ze bouwden wel lichtgevende parken in de bush en zo. Maar dat was nog niet tot het onderwijs doorgedrongen.
Nee. Maar ik ben 1 keer op Aruba geweest, een dag of 10. Dan is ook wel genoeg, dan heb je het wel gezien, want zo groot is het eigenlijk.
Ja, dat is ook een punt.
Ja, het is
na een
heel
dag of 10
klein.
Heb je het wel gezien. En ja, als je er 10 jaar woont, dan denk je, ja, weet je.
Maar die Kanuku, dat is zeg maar die punt, dat is best spannend. Dat is een soort van ruige wildernis, het midden van het eiland op de top van de heuvel.
Ja, wij woonden ook midden in die Kanuku.
Ah.
En dat was wel leuk. Kijk, ik ben al heel vroeg ontsnapte. Ik klom ik over het tuinmuurtje en ging ik de bush in met mijn hond. Of vaak met mijn hond Dun. Ik had, kijk, ook een ander mooi ding was dat ik iedere hond die aankwam lopen mocht ik houden.
Ah.
Dus uiteindelijk liep ik daar gewoon
met een hele
roedel honden achter me aan. Die mij ook konden verdedigen als er weet ik veel was.
Maar er zijn ook slangen en zo en enge reptielen.
Ja, ratelslangen, die hoor je wel eens in de verte.
Ja. Maar je ging dus wel op dan in je eentje op avontuur.
Ja, ik bouwde gewoon hutten in bomen en ging gewoon, ik ontsnapte altijd en ging lezen gewoon in de bush. En ik moest ook al snel boeken jatten, omdat ik had van mijn ouders dan uit de kast. Ik mocht van alles niet lezen. Hè.
Ja.
Maar kijk, de bibliotheek was vrij beperkt. Als je heel veel leest als kind, en je bent met 5 kinderen, dus ze gingen dan naar de bibliotheek en kwamen allemaal met stapels boeken. En dan las ze dat heel snel uit. En dan, ja, 2 keer in de week naar de bieb of zo, dat was al te weinig, weet je wel. En op een gegeven moment had je de beep uit en dan probeerde je steeds dingen mee te smokkelen die dan voor boven de 18 waren, maar dat mocht ook niet. En, nou, dan probeerde ik thuis, maar dus...
Maar las je dan non-fictie of las je romans of las je alles?
Ik las alles.
Maar je had een soort spons en vul
ja,
mij met kennis.
Ja, toen nog jongens- en meisjesboeken. Ik las ook alle meisjesboeken.
Ah.
Toen ik nog bij de schrijversvakschool werkte, toen zei ik ook altijd van dat een enorme voordeel is als schrijver. Omdat als je al die Joop ter Huls en stijfkopjes hebt gelezen, weet je precies wat slecht schrijven is. Hè? Maar welke woorden en opmerkingen
je
beter niet kunt doen. En ik las ja, tijdschrift, dus Panorama, maar dat mocht niet. Mijn vader had de Aloha, dat is zo'n hippie tijdschrift. Nou, die heb ik ook allemaal gelezen. En dat was ook... ik heb ze trouwens nog.
Maar ging jij toen, want je was toen al dus enorm veel kennen, want ik bedoel, al jouw boeken zijn die knallen bijna uit elkaar van de kennis en van de feiten en van de echt exacte dingen. En je maakt het mij de indruk dat je gewoon, je gaat het konijnenhol in en dan moet je alles weten. Ik bedoel, zo'n soort indruk heb ik. Misschien is het wel niet zo, maar... Want in ieder geval dit boek staat ook vol met allerlei historische feitjes en dingen waarvan ik dacht, moet ik eerst opzoeken. Wat deed je toen je jong was met al die kennis? Ging je toen al schrijven of tekenen? Of kwam er ook een soort van creatief proces op gang?
Ik was wel altijd verhalen aan het verzinnen en ik probeerde wel te schrijven, maar dat werd eigenlijk nooit wat. En ook nog in de jaren 80, ik schreef gewoon een beetje écriture automatiek, gewoon een beetje in het wilde weg, zonder dat ik echt een plan ermee had.
Maar écriture automatiek, dat is volgens mij een beetje droomschrijven, toch?
Ja, een beetje gewoon een beetje in de kroeg zitten en een beetje aan een stuk door alles schrijven wat in me opkwam.
En
ik geloof dat ik het allemaal niet meer heb, ook uit die tijd. Ik hoop tenminste dat ik het niet meer heb, dat het niet na mijn dood ontdekt wordt door iemand.
Wat zei je ervoor schamen? Ja, het zijn natuurlijk aanzetten maar.
Ja.
Maar die jaren 80, want dat las ik ergens in een interview of ik hoorde het, toen was je ook nog eens een keer flink aan de drugs... In Amsterdam. Terug uit Aruba.
Ja, ik heb eerst de middelbare school in Nederland gedaan. Hè. Maar ik ben al vroeg... Ik ben eigenlijk gestopt voor... In de laatste klas... Ben ik gaan samenwonen met een oudere vrouw. Zoals dat heet. Het was pas 23. Maar goed, ik was 17. Dus dat was een slechte oude vrouw in de ogen van de wereld.
Zeker.
En... Ja, toen ben ik langzamerhand, hoe zal ik het zeggen? Ik kwam nooit aan studeren toe. Ik heb een beetje gewerkt, een beetje werkloos. Ik kreeg natuurlijk een grote werkloosheid toen. Wat
ging je dan studeren of wat voor opleiding was je dan? Nou, had je geprobeerd?
Ik heb een jaar MO Nederlands gedaan. En ik heb anderhalf jaar of twee jaar sociale academie gedaan. Omdat ik echt niet wist wat ik moest doen.
Maar ook een beetje de voetsporen van je vader te treden eigenlijk?
Nee, helemaal niet. Nee, mijn vader die had allerlei grote plannen met mij. En dat heeft me echt heel erg juist afgeschrikt.
Oh, wat wilde hij dan dat je zou worden?
Ja, als maar loog of zo achter stond. Het moest allemaal...
En wat?
Nou, loog, hè.
Als je maar loog lag, achter stond je verkeerd. Als je maar een loog, een of andere loog.
Ja.
Oh, oké. Okay. En die wilde dat je ging studeren dus?
Ja, dat was helemaal de bedoeling. Maar
Maar die zag in jou natuurlijk ook een studiebolletje.
Ja,
dat
wordt dan met zoveel enthousiasme en zo'n zware druk wordt dat gestimuleerd. Dat je helemaal... Ik ben gewoon van huis weggevlucht op mijn 17e. Ik mocht gewoon niks. Ik mocht nergens heen. En ik moest altijd zitten studeren. En, ja, ik had ook... Ze hadden mij helemaal niet hoeven aanmoedigen, want dan... Was het heel anders gelopen. Maar door al die voortdurende druk ben ik gewoon echt... Ik moest gewoon echt het huis uit. En, nou ja, toen ben ik gewoon het vrolijke, vrije leven ingedoken. En dat ging... Ik was ook al heel vroeg vader op mijn 19e. En mijn vriendin die werkte. En ik was huisman. Ik was heel erg vroeg al huisman. In 1980 al.
Oh, ja.
Maar ja, als je dan later gaat solliciteren, dan vragen ze, wat heb je gedaan de laatste jaar? Ik was huisman. Dan beginnen ze allemaal te proesten en zo. Oh, sorry meneer, daar zitten we niet op te wachten.
Ja.
Maar goed, ja. Het,
dus je had, het was eigenlijk een beetje uit de maatschappelijke ook, race getreden.
Ja, het was ook een tijd, weet je. Ik kwam ook op een gegeven moment in Amsterdam. En het was een tijd van nou ja, niet echt de punktijd, maar een tijdje later. Alles was gekraakt. Het was een compleet groot circuit van zeg maar een grijs circuit van informele netwerken. iedereen was werkeloos, weet je wel. Op een gegeven moment denk je ook van, ja, weet je, waarom zou ik gaan solliciteren? Bekijk het allemaal maar.
Je kreeg ook een uitkering natuurlijk.
Ja. En die drugs, dat is zo heel langzamerhand erin gekomen. Dat begon al toen ik jaar 14 was. En dat werd pas toen ik 5, 26 was, werd dat echt vrij acuut.
Ja, maar het was ook heroïne, toch?
Ja, en ik ben er ook na een jaar of 2 of zo ook weer mee gestopt. Want het is eigenlijk toch niet wat ik wilde.
Ja.
Ik zag ook wel al die oude junks die dan al weet ik veel hoe lang. Weet je, je denkt ook, je wilt ook niet dat je dagen voorbij glijden terwijl je er nauwelijks van bewust bent. En op een dag ben je 45 of zo of 65 en je hele leven.
Ja.
Nou ja, ik heb nog steeds vrienden uit die tijd die nog steeds eraan zitten, weet je wel. Dus,
ja.
En nu 60ers zijn. Ja, dat,
maar had je dan op een gegeven moment een moment dat je dacht, ik wil toch gewoon iets maken? Of ik wil iets
creëren? Ja, dat
ook.
Ja, ja. Ja, dat heb ik altijd, dat zal eigenlijk altijd wel gehad.
Ja, maar. Precies. Want dat is volgens mij dan zo'n soort vulkaan dat die een beetje slaapt, maar nooit echt uitdooft.
Maar tegenover ben ik altijd extreem onzeker geweest. Ik vind het ontzettend. Ik beschouw dat als iets onbereikbaars, dat schrijverschap. En,
oh.
Het was
iets heiligs of zo?
Nou, nee. Ik dacht, ik zag niet mijn verwarde gedachten als de aanzet voor wat een boek zou kunnen worden. Maar uiteindelijk heb ik wel gewoon begrepen dat juist die chaos een heel creatieve bron is.
En
je moet gewoon het juiste eruit pikken. En dat in een bepaalde vorm gieten. En dan.
Ja, want hoe werk jij wat dat betreft? Wat is je aanpak? Doe je alles via internet? Want dat vroeg ik me af. Of reis je heel veel? Of?
Nee. Nee, ik moet zeggen dat bij ieder nieuw boek denk ik, hoe moet het ook weer? Hoe deed ik dat ook weer? En het is ook iedere keer anders. Kijk, ik heb eigenlijk mijn eerste boek vrij snel geschreven, in 3 maanden. Toen ging mijn vrouw, die ging een maand naar Amerika met onze toen pasgeboren zoon. Dat is mijn tweede zoon, dus dat was in 96. Dat heb ik in 3 maanden geschreven. En ik had een idee erover. Het begint op het slagveld waar de Hunnen tegen alle verzamelde volken gevochten hebben in 450, geloof ik, na Christus. Daar kun je gewoon heen. Dat is gewoon nog een grote omwalling. Dat heet het kamp van Attila. Het is niet helemaal zeker of dat echt het kamp van Attila was. Maar het is namelijk nog veel ouder. Maar hij kan dat gebruikt hebben. Daar heb ik gewoon ik had toen net een campertje. Dat heb ik daar gewoon in het midden van het veld gezet. En ben gewoon als een gek gaan schrijven.
Oh, de verhalen kwamen tot je.
Ja. En
op die plek.
Ik werkte toen nog. Ik ging gewoon s'avonds aan de keukentafel zitten pennen. En dat ging heel snel allemaal. Dat ging eigenlijk. Ik kwam helemaal in één keer. Kwam dat eruit. Maar ik had al jaren daarvoor was ik begonnen met de Valse Dageraad. En ik had toen. Ik wist niet wat ik wilde. Ik dacht, ik verzin gewoon een held. En ik ga iedere stap voor stap steeds het verhaal verder duwen. Zonder dat ik van tevoren een structuur had. Dus een soort. Hoe heet dat?
Het verhaal zocht zichzelf eigenlijk uit.
Nee, het heeft een naam. Nou ja, je hebt dat bij de Schelmenroman altijd. Hoe heet dat nou? Een schakelroman. Gewoon een. Nee, ik ben het even kwijt. Ik dacht, ik ga 2 dingen beginnen. Ik begin de Valse Dageraad. Ja, dat heette toen nog niet zo, maar dat wordt gewoon allemaal sequenties. Een soort kapstok waar ik eindeloos kan mijn fantasie op los kan laten en ondertussen oefenen met het schrijven. En daarnaast ben ik een hele strakke plot begonnen met allemaal verschillende verhaallijnen die op een dramatische manier vervlochten zijn. En dat werd te afvalligen. Ik heb iets van 12 jaar over de Valse Dageraad gedaan. De eerste helft. En dat andere boek, dat kwam heel langzaam tot stand ook. Ik heb op een gegeven moment, Hafid Bouazza was een goede vriend van mij vroeger. Die zei op een gegeven moment tegen mij van, je moet eigenlijk iets kleins schrijven. Want niemand gaat zo'n gigantisch megalomaan project nemen. Nou, toen dacht ik, ga ik wat kleins schrijven. En toen heb ik dus die. Toen heb ik het Oog van de Basilisk geschreven. Ik dacht, ik ga iets kleins maken. En met een vrij kleine. Het is eigenlijk ook. Achteraf dacht ik, kun je dat wel maken? Zo onzinnig. Maar het werd een hele mooie roman eigenlijk. Waar ik nog steeds best trots op ben. Maar toen had ik al de helft van de afvallen van de Valse Dagen had ik al. En toen vroeg mijn uitgever op een gegeven moment van... Oké, dit was nogal succesvol. En wat is het vervolg? Ik zei, ik heb nog een krankzinnig project dat steeds groter wordt. En ik moet je maar eens naar kijken, maar het is gewoon mislukt. En ik gaf dat aan de... ik gaf er ook nog een idee van een project en dat was de afvallige. En nee, dat was niet de opgang. Dat was al een heel vroeg idee voor de omgang. En de omgang vond ze helemaal niks. Terwijl dat uiteindelijk mijn grootste succes was volgens mij. Maar dat klonk toen niet als een succes. Dat was ook bedoeld als als een novelle. Maar de valse dagen had zij ze van, bij de eerste bijeenkomst, dit wordt je grote doorbraak. En dat was ook zo. Toen zei ze van, hoe lang heb je nodig, of dit kan zo worden uitgegeven. Ik zei, maar het is nog niet af. En ik heb wel een idee hoe het af moet. Ik had het toen al jaren laten liggen. En toen zei ze van, kan dat in 5 maanden of zo? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik zeg altijd ja.
Ja, gewoon ja tegen. Ja.
Dus toen heb ik mijn vrouw en kind de slaapkamer uitgestuurd. We hadden een woonbootje met maar 1 slaapkamer. Want die zijn in de huiskamer gewoon. Dan ben ik gewoon heel erg snel gaan schrijven. Maar toen op een gegeven moment kwam Umberto Eco met Baudolino. En toen zei mijn uitgever, of mijn redactrice, die zei van... Ja, dit is wel een probleem, want ze lijken eigenlijk wel op elkaar. Ze gaan allebei over een jonge man die van alles leert... en dan uiteindelijk bij de grote politiek betrokken wordt. Er zit een eeuw tussen ongeveer. Maar als jij een half jaar later of zo uitkomt dan Eco, dan gaat iedereen zeggen, je doet hem na, weet je wel.
Ah,
toen heb ik het nog 2 maanden eerder moeten, 2 maanden moeten voeren. Dus ik nog harder gaan schrijven. Ja, het vreemde is dus dat in 3 maanden kwam die tweede helft eruit. En dat kwam er in 1 keer perfect uit. Precies zoals ik het had gewild. En ik dacht, dan kan ik dus ook heel snel onder druk schrijven.
Maar dan heb je het eigenlijk in je hoofd allang natuurlijk helemaal in totale chaos daaruit gecomponeerd.
Ja, ik weet altijd het begin en het einde, maar de tussenstappen... En vaak zie ik een boek ook als iets kleins, maar dan zijn er zoveel tussenstappen om te komen tot waar ik moet zijn, dat het dan toch weer veel groter wordt. Want de omgang was bijvoorbeeld bedoeld als een novelle of zelfs een lang verhaal, een lang kort verhaal. Even kijken, het Xoanon was ook bedoeld. Daarvoor heb ik ook een grote roman onderbroken. Ik dacht... Dat was in 2020, ging mijn vader dood. En toen dacht ik, ik ga even stoppen met die grote roman. Ik ga gewoon even een kleine roman schrijven. Het was ook een beetje een enorme stresssituatie. En ik kon me helemaal niet op dat boek kosten. Ik dacht, ik ga iets kleins maken, iets moois en compacts. En dan,
maar was het tijdens corona?
Tijdens corona.
En je vader was
corona, mijn ouders overleden allebei. Goede vriend en een goede vriendin overleden. Mijn huis... was verzakt door 3 droge jaren en dat moest verlaten worden. Het moest helemaal worden opgekrikt. Dat zou 3 maanden duren, heeft 2,5 jaar geduurd. Oh. Dus ik heb ook nog in mijn tuinhuis moeten wonen jarenlang met mijn vrouw. En het waren dus. En kijk, dan krijg je te maken met bouwvakkers en met
Harry.
Met aannemers. En die blijken allemaal, je hoort het aan alle kanten. Die zijn totaal incompetent. Totaal onbetrouwbaar. Die blijven maanden weg. Ja. Terwijl je gewoon je huis kwijt bent. Maandenlang wordt de telefoon gewoon niet opgenomen. En achteraf werd dan ons huis rechtgezet. En dan op het allerlaatste, vlak daarna ging de aannemer dus failliet. Maar wat blijkt dus, hij was er steeds maanden niet. Omdat hij gewoon zijn personeel niet kon betalen. Dus als die mensen überhaupt al kwamen, dan... hadden ze zo'n kop, weet je, zo'n chagrijnige kop. Dan konden niet eens een goed af.
En in die sfeer heb jij dit boek geschreven?
Het is ook een soort escapisme. En ik had ook niet echt een vast plan met het boek. Ik wilde gewoon het Constantinopel van de jaren 20. Wat een hele interessante tijd is. Een bezette stad waar de moderniteit opeens toeslaat na de Eerste Wereldoorlog. Hè. Van Victoriaanse kledij ga je opeens over in die flapper-style met... tiara's en korte rokjes en Charleston en jazz en zo. En
tegelijkertijd zijn er nog allerlei machten bezig
elkaar te bestrijden.
Ja, er speelt
van alles op de achtergrond. En dat werd ook steeds sterker. Ik had een held die iedereen probeert om mee te sleuren in een
zoektocht.
Jean de Beaujon.
Ja.
Iedereen probeert hem mee te sleuren in een zoektocht. En hij ziet het allemaal als onzin. Hij heeft ook helemaal geen zin. Hij wil onder de radar blijven. En dat lukte niet. Hij raakt langzamerhand betrokken en meer...
Ja, even voor de luisteraar die het boek nog niet gelezen heeft. Het begint met een explosie in Constantinopel bij de zuil van Constantijn.
Ja.
En daar is deze Bojon, zo begint het boek, dat is de proloog. Daar is deze Jon de Bojon, hij wordt Bojon genoemd, bij. Of tenminste, die staat daar in de buurt. En,
ja, hij komt 's ochtends, of heel in de vroege uurtjes van de ochtend, komt hij uit een tent. En die tent die heet Nefilo Korkygia, dat is uit Aristophanes, dat is wolkenkoekoeksland, of dat is eigenlijk al lui lekkerland, een soort illusoir paradijs, ja. Zo heet die tent, dat is dus een soort opiumkit, zeg maar. Hij komt eruit, hij wordt aangesproken door een oude zwerver en die houdt hem net lang genoeg vast, zodat hij niet... Want hij loopt naar die zuil toe, hij komt daar langs. En als die man hem niet had afgeleid, dan was hij daar zelf slachtoffer geworden. Maar als hij daar naartoe loopt, dan ontploft dat ding. En dan is hij er ongeveer als een van de eerste bij. En het feit dat hij daar is en allerlei mensen daar omheen hangen, zoals Franse soldaten, militaire inlichtingendienst, een Duitser die er achteraf mee te maken blijkt te hebben... En, het feit dat hij er is, dat maakt dat mensen hem in de gaten gaan houden. Denken, hij weet er meer van.
Ja, want er is iets gestolen. Of er is iets zogenaamd... is niet helemaal zeker of het waar is, maar het verhaal, ja. Het gerucht is... dat hij het Xoanon is gestolen. En wat is dat Xoanon?
Ja, het Xoanon, dat is een houten beeldje... dat ooit uit de hemel zou zijn gevallen.
Gemaakt door de goden.
Gemaakt door de goden en geschonken aan de koning die Troje heeft gesticht. Maar dat kan eigenlijk helemaal
en
niet.
En het is een icoon dat beschermt... Zou het beschermd hebben. Ja.
En kijk, als je dus vele duizend jaren teruggaat bij de stichting van Troje... Want de oerlaag van Troje is natuurlijk al veel ouder dan het Troje van de Trojaanse oorlog.
Maar dat zit daar nog, hè? Ik bedoel, daar zat Troje, daar in de buurt
Troje
van Constantinopel.
Nee, Troje zit bij de Dardanellen. Dat zit,
ja, maar dat is allemaal een beetje dat gebied, toch?
Ja, het is wel een paar honderd kilometer, hoor.
Nou ja, ik vind dat weinig.
Ja, nee. De kaart is toch een paar centimeter, 10 centimeter.
Ja, maar je hebt er ook allerlei opgravingen, weet je? Dat zou best kunnen.
Ja, nee, maar dat Xoanon, of het Xoanon, dat staat beter bekend als het Palladium van Troje. En dat is... gestolen dus, ongeveer 3000 jaar geleden, iets meer, door Odysseus en Diomedes. Die willen dus die stad moet veroverd worden, maar eerst moet dat beeldje worden gejat. En
ja, zo krachtig was dat beeld dan, zeg maar. Dat is
zo
macht
krachtig,
had dat.
Ja. Ja. En ze worden ook nog geholpen door Cassandra, geloof ik. En nou ja, zij stelen dat beeld en daarna kan die stad vallen. Dan trappen ze in de truc van het paard. Ongelooflijk dat ze daarin getrapt zijn. Vrij onwaarschijnlijk, maar oké. Okay. En...
Ja, nou dat beeld...
Ik wou eigenlijk een zijpad gaan bewandelen, want er is in de moderne tijd zijn mensen dus met een heel groot houten paard op een vrachtwagen, zijn ze overal bij bedrijven gaan vragen van, kunnen we dit vannacht even stallen? Want die en die heeft het gezegd, zo'n portier, ja, zet maar even neer, weet je wel. En dan kruipen ze er 's nachts uit van, haha, ze zijn erin getrapt. Zo van, hoe onwaarschijnlijk is het? Dat is dus echt uitgetest door een groepje voor YouTube.
Oh, wat geestig.
Jaren geleden al. Ik weet niet of het er nog op staat. Maar
het is ook zo onwaarschijnlijk dat het dat je erin trapt. Ja. Maar goed, even terug naar het verhaal.
Na de val van Troje zou het dus zijn naar Rome zijn gebracht door Aeneas. Maar zelfs in de oudheid was al het verhaal van, ja, maar het was een vals. En er waren verschillen, er was een echt Xoanon, er was een vals Xoanon.
Maar dit is allemaal echt waar, hè? Dit is niet
verzonnen. Dit is allemaal legende.
Ja, legende, maar ik bedoel niet jouw verzinsel.
Ja, en het komt ook niet eens bij Homerus voor, maar het komt bij allerlei Griekse legenden en mythen. Het komt uit het hele corpus van de Griekse mythologie.
Daar is het wel degelijk, wordt het genoemd?
Ja, het wordt genoemd in andere... En ook in veel latere boeken. En het zou dan uiteindelijk jarenlang bewaard zijn geweest in Rome. Daarna door Constantijn de Grote. Die wilde als nieuwe hoofdstad beginnen in Constantinopel, in Byzantium. En die plaatste daar in een enorme zuil... waar hij zelf als ruiterstandbeeld, geloof ik, bovenop staat. En die zuil is nu nog maar half. Die is ingestort in de loop van de eeuwen. Die staat nu ook in stalen beugels, staat hij. Maar die is er nog steeds.
Ah, ja.
En daar zou dat dus in een kapelletje daaronder zou het zijn verborgen. Samen met de spijkers uit de kruis van Christus, geloof
ik. Daar heb je er ook heel veel van.
En een kruikje
een
met...
Een stukje hout.
Ja, ja, ja. Ja. Allerlei heilige dingen.
Iconische dingen.
De bijl van Mozes, geloof ik. En,
ja, oké. Okay, nou, fantastisch. Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk cultureel erfgoed. In ieder geval, daar gaat... Dat is
een, nou, de vraag is ook steeds in het boek... Kan dit überhaupt bestaan? Kan een stuk hout al die eeuwen lang zijn? En hoe kan dat dan? En hoe is dat dan mogelijk? En nou ja, het is ook...
Ja, nou in ieder geval, wat gebeurt er met deze Barjon? Die komt, die zit daar in Constantinopel, wat eigenlijk nu Istanbul is, toch?
Sorry? Ja, Istanbul. Ja.
Daar woont hij, of daar heeft hij een kamer of een appartement of iets dergelijks. Hij is een beetje aan het freewheelen. En hij verdient zijn geld met het verkopen van antieke munten.
Nou, dat is niet helemaal waar.
Ja, het is een beetje vaag wat hij doet eigenlijk.
Nee, kijk, hij is in de Eerste Wereldoorlog spion geweest voor de centrale. De centrale hebben verloren, Duitsland, Turkije hoorde er ook bij.
Ja, hij heeft duidelijk een verleden in die oorlog.
Ja, en hij zat in Amerika tijdens de oorlog. Dat blijft ook vrij vaag, maar het wordt steeds duidelijker. Hij heeft een paar jaar gevangen gezeten in Amerika. Heeft daardoor de laatste oorlogsjaren gemist. En na de oorlog is hij via Zuid-Amerika met een vrachtschip teruggegaan naar Europa en naar Istanbul. Omdat daar vroeger een van zijn centra, de Duitsers en de Turken werkten samen. Dus in de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers een hele grote vinger in de pap in Turkije. Maar ja, als hij in Istanbul terugkomt, waar hij dus geld op de bank had, hè, de Deutsche Orient Bank. Maar dat is allemaal geconfiskeerd, dus hij kan daar niet bij. Maar hij heeft wel, vanuit Zuid-Amerika heeft hij een geldriem waarin honderden Indian heads, dat zijn gouden munten. Dat is een beetje waar hij van leeft.
Heet dat ook echt Indian heads?
Indian heads, ja. En hij handelt wel in antieke munten, maar dat is vooral omdat hij steeds op die manier in contact kan komen met soldaten. Dus hij doet dat vooral met soldaten en officieren, omdat hij heeft geen contact meer met de Duitsers, want er mogen helemaal geen Duitsers meer in Constantinopel zijn. En hij wacht dus totdat er weer contact... Hij is dus als spion daar, maar ja, hij heeft geen verbinding meer met zijn thuisbasis. En hij denkt steeds dat er weer contact wordt gemaakt. Dus als hij door iemand met een Duits accent wordt aangesproken, denkt hij, hé, dit is contact. Maar het is steeds aftasten, hè? Want hij kan ook niet zomaar zeggen, ha, ik ben een spion en kom je voor mij, weet je wel.
Maar eigenlijk heeft hij nog een soort dubbele agenda, want hij haat de Britten.
Hij haat de Britten en hij maakt steeds aantekeningen voor als het straks van pas gaat komen. En hij zoekt steeds naar een manier waarop hij de Britten, hij kijkt ook steeds naar hele kleine oorzaken die hele grote gevolgen kunnen hebben. Zeg maar zoals 11 september bijvoorbeeld. Hè? Een stel mannen met Stanley mesjes die gewoon een vliegtuig kapen en daarmee een enorme wereldcrisis. Ja. Hij zoekt steeds naar iets hoe hij ergens met een speldenprik een enorme ballon kan
laten. Dat wil hij zelf eigenlijk.
Dat wil hij zelf. Hij haat de Britten.
Ja, ja, waarom? Ik las in de verantwoording dat jouw vader ook de Britten haatte.
Ja.
Waar komt hij aan?
Ja, het is een beetje dubbel bij mijn vader. Mijn vader hij is natuurlijk als kind in de oorlog. Zijn moeder was Duits en zijn vader was Nederlander. Maar hij woonde op de grens. Het huis waarin hij woonde, in een parochiehuis waar zijn moeder de beheerder was, mijn oma. En zij kreeg gewoon een hele grote groep Duitsers ingekwartierd. Dus als kind waren dat zijn speelkameraadjes, Duitse soldaten. Het waren ook gewoon jongens uit de buurt, hè, van net over de grens. Hij is wel later op school ermee gepest en ook nog in het leger in dienst is hij flink gepest met het feit dat zijn moeder Duits was.
Ja, dat is in die tijd natuurlijk lastig.
Ja, dat was allemaal jaren 50 later, hè, later jaren 40, jaren 50. En ik weet ook nog wel, toen ik in de jaren 60, toen ik klein was, waren Duitse dingen juist not done. Ik kreeg bijvoorbeeld een schooltas die je met op je schouders kon hangen, zoals een modern rugzakje. Hè. Je had dan gewoon een handvat, maar je had ook schouderdingen. Mm-hmm. En ik vond dat fantastisch, daar wou ik mee naar school. Maar dat mocht niet. Nee, dat doen Duitsers en dat zijn wij niet, weet je wel. Dus dat moest er afgehaald worden en ik mocht hem alleen maar in mijn hand hebben. Maar later begon hij juist steeds meer te koketteren met dat Duitse en ook een beetje provocerend en dat, ook voortdurend door me te hameren op hoe slecht Churchill was en het bombardement op Dresden en zo.
Dat was ook een schande natuurlijk.
Ja, ik zit daar een beetje dubbel in. Als je kijkt hoe de Duitsers jarenlang
Nou, dat waren ook geen liedjes om met
Hans Theo
te spreken.
Nee, kijk, als je kijkt hoe de Duitsers vanaf het begin eindeloos de steden in Engeland hebben gebombardeerd. En later met die V1's, die V2's. Ik denk, ja, dan kun je niet iedereen... Op een gegeven moment ga je gewoon keihard terugslaan.
Ja,
en ja ik zie...
Ook al ben je zogenaamd ethisch en qua moraal verheven boven de vijand.
Ik vind Churchill, dat was natuurlijk een briljante man. Ik weet dat hij heel fout was, maar je kunt ook wel zien hoe geweldig hij was als stratege. Ik heb hetzelfde trouwens met Kemal Atatürk. Hè. Wat hij ook allemaal misdaan heeft. Hij heeft natuurlijk een geniale manier waarop hij is teruggekomen uit een positie waarin alles door de Turken is verspeeld. Hè.
Ja.
Dus dat...
Maar goed, hij heeft een hekel aan de Britten, onze hoofdpersoon Bojon.
Ja.
En hij is continu loopt steeds door Constantinopel, door de buurt. En hij komt voortdurend mensen tegen. Ik vroeg me af, ben je daar, dat vroeg ik net geloof ik ook al, ben je daar ook geweest en ben je daar zelf dan doorheen gaan lopen? Of heb je het via Google Maps?
Nou, ik ben natuurlijk al eerder geweest voor eerdere romans die ook daar spelen. De Afvallig bijvoorbeeld. Maar ik heb ook veel met Google Maps uiteraard. En ik ben daar zelf gaan rondlopen. Maar juist het gedeelte wat het meeste interesseert, dat is het gedeelte waar de Levantijnen woonden. Het Europese gedeelte. Dat is dus niet het gedeelte uit de oudheid, maar het modernere gedeelte. Helemaal Art Deco tijd, zeg maar. Of late 19e eeuw Art Deco tijd. Begin 20e is dat helemaal, is dat echt een prachtig gebied geworden. Maar ja, dat herken je bijna niet meer, want... Het is er nog wel, maar het is helemaal... Overal hangen die grote vlaggen en overal stalen rolluiken en commercie en zo. Dus eigenlijk, ik vond daar niet echt wat ik zocht. Dus
maar wil je dat dan herscheppen?
Ja, je hebt dan nog steeds die hotels uit die tijd. Hè?
Want een paar van die hotels of die gebouwen komen ook in het bos voor. Ja. Ja, ik heb het even opgezocht inderdaad. Eentje was helemaal afgebrand. Maar geloof ik, in Spirna?
Ja, Kremer Hotel, ja.
Ja, maar die anderen die stonden er inderdaad nog.
Ja, Bujuk Londra en Pera Palace. Daar was dus het oppercommando van de Engelsen gelegerd. Maar kijk, als je bezig bent met zo'n boek, dan zie je ook eigenlijk de Engelsen, het Engelse Rijk. Wat een verschrikkelijke... Hoe de Engelsen eindeloos volken tegen elkaar uitspelen en hele bevolkingen opofferen en de manipulaties van de Engelsen. Ik begon zelf al gaandeweg ook een hekel te krijgen aan Engelsen, terwijl ik eigenlijk gek ben op de Engelse cultuur en zo. Ik ben eigenlijk best wel anglofiel. Maar,
Die hele
je gaat
situatie,
wel zien hoe... Ja.
Die hele situatie die je beschrijft in die periode is ook extreem gespannen.
Ja.
Iedereen speelt een dubbelrol. Kijk, mensen doen heel geheimzinnig over zichzelf en over een ander.
En hij komt niet zomaar... Er is wel gezegd dat er heel veel toevallige ontmoetingen zijn. Het is nooit toevallig, hè? Het is helemaal niet toevallig. Als je dus goed kijkt, dan... Hij komt allerlei mensen... Die Duitser, die Duitser heeft er alles mee te maken.
Ja, Duitser heeft een belangrijke rol. Von Maurer heet
hij. Ja, hij komt een Engelsman tegen Blackwood... waarvan je pas op 2/3 erachter komt... waarom hij van alles op de hoogte is. En dus ook die man volgt. Hij wordt... Allerlei mensen houden hem in de gaten. En dan is er een Armeens meisje die houdt hem ook in de gaten. Omdat hij tijdens een etentje verteld heeft over die Duitser. En zij zoekt die Duitser juist. Ja. Dus ze denkt, zolang ik hem in de gaten heb, komt die Duitser vanzelf.
Ja.
Dus het is helemaal niet toevallig. Hij wordt de hele tijd door iedereen in de gaten gehouden. En gaat dat langzamerhand ook een soort paranoïde gevoel
terecht ontwikkelen.
Ja, en dan
wordt hij er raar van.
Ontwikkelen.
Ja, maar heb je die personen die allemaal tegenkomt? Want er zijn nog veel meer mensen die hij tegenkomt. Ook allerlei vrouwen en nog allerlei mensen waarmee die... Nog één man waarmee die op die boot heeft gezeten. Die speelt ook nog ergens een belangrijke rol. En nog echt talloze. Maar komen die dan het verhaal ook inwandelen gaandeweg? Of heb je die allemaal van tevoren al bedacht? En heb je al die lijnen al uitgezet?
Nee, ik had ze niet. Kijk, het is ook vaak een beetje in het wilde weg. Ik wilde dat hij een... De held is eigenlijk gebaseerd op een bestaande figuur. Maar dat vond ik helemaal geen leuke figuur.
Wie dan?
Hij is gebaseerd op een spion uit Zuid-Afrika. Die heet Fritz Joubert Duquesne. Of Duchesne.
Okay.
En die is pas in 1939 gegrepen. Hij was eerst een spion voor de Duitsers. Hij was eerst in de Boerenoorlog. Heeft hij zowel aan de Engels als aan de boerenkant. een gegeven moment heeft hij zich uitgegeven, is hij voor de Engelsen gaan werken, juist om ze te kunnen ondermijnen. En daarna heeft hij zijn hele leven, omdat zijn familie die is uitgemoord, hè, de vrouwen van zijn familie verkracht. Hij vindt zijn moeder op een gegeven moment terug in een concentratiekamp met een verkrachtingsbaby van een Engelsman.
Zij had wraakgevoelens.
Dus hij heeft zijn hele leven lang eraan gewerkt om het Engelse Rijk te gronden te brengen. Hij is pas in 1939 gegrepen als nazi-spion in Amerika. Hij is eerder ook wel gegrepen. In 1917 is hij gegrepen. Heeft hij twee jaar in de bak gezeten.
En dat is een beetje het verhaal van Barjon ook.
Alleen ik wilde van Barjon niet een soort proto-nazi maken. Het boek gaat wel heel erg over de opkomst van het fascisme in de jaren 20. Maar ik wil hem juist het tegenovergestelde maken. En ik denk dat die Duquesne oorspronkelijk ook echt een racistische boer was. En ik maak van hem juist iemand die zwarte vrienden heeft. Ja, die gewoon ook met ze samenwerkt. En
ja.
Die Willy, dat heb ik rechtstreeks overgenomen uit een gedicht van Cavadias. Dat is een Griekse dichter. Dat heet Enas Mavros Thermastis Apoton Djibouti. Dat is een verhalend gedicht dat ook in de popmuziek nog een grote rol heeft gespeeld in de jaren 70, 80. Het is uit de jaren 30, maar is dus later in de popmuziek terechtgekomen. Dat gaat dus over een zwarte stoker op een schip en die heeft dan een vriend. En die vriend vertelt over hem en vertelt ook hoe die... En die heeft een grote voorkeur voor cocaïne. En nou ja, ik heb hem die man als maat gegeven. Die is...
Ja.
Ik ken dat liedje al sinds midden jaren 80 of zo. Maar dat is altijd in mijn hoofd gebleven, in mijn achterhoofd. En,
oh, wat grappig, ja.
Ja, dus dat is ook een beetje... Ja, allerlei dingen die in mijn hoofd zweven, die grijp ik. En die, kijk, en de vrouwen die erin voorkomen... Nou ja, eentje is een jonge vrouw die zwaar getraumatiseerd is... door de Armeense slachting van 1915, hè, 7 jaar eerder.
Haar hele volk is uitgemoord.
En... die journalisten, ja, het zijn allemaal mensen, maar ik ga niet alles uitleggen. Want
nee, hoeft ook helemaal niet.
Het zijn allemaal mensen. Ik werk ook heel veel met mythologie en ik heb ook allerlei aanwijzingen. Vond ik me ook steeds verbaasd dat mensen het niet zien.
Ja, dat wilde ik in één dingetje. Want ik heb inderdaad best veel opgezocht, ook omdat ik gewoon niet wist wat het was. En ik ben dan ook iemand die dat dan wil weten, gaat opzoeken. Maar ik kan wel aan de gang blijven natuurlijk. Maar ik heb één voorbeeld waarvan ik denk, hoe heb je dat nou... Ik ga het eerst even voorlezen. Barjon en Blackwood, dat is die Brit. En Barjon is de hoofdpersoon. Die zit op een gegeven moment in een restaurant in het hoofdkwartier van het Britse leger. En dan gaan ze daar iets bestellen. Dan gaat het als volgt. Wat raad je me aan? Vroeg Blackwood. Dat vraagt hij aan de ober. Hij kijkt dus naar de menukaart. Mm-hmm. De mouton de panouche à la broche, sir, zei de ober. Die is erg goed vandaag. Uitstekend, die nemen we. En heb je er goede wijn bij? Een Sine Claus, zei de ober. Een uitstekende rode wijn uit Oran. Blackwood keek me aan. Of heb je liever port? Lieve help, nee. Sine Claus is prima. Dit is een detail, dan vraag ik me af, heb je nou die hele menukaart opgezocht uit die periode van en gezien dat erop stond?
Nee, ik kijk ik onderzoek heel veel wat er al was aan drank, ook whisky bijvoorbeeld. Hè.
Ja, verbazingwekkend
hoe bijna al die whiskies van nu, heel veel van die whiskies die waren er al. Hè.
Ja, daar stond ik ook van te kijken, ja.
Ik zoek altijd alles op, maar ik verzin ook van alles, dus... Ik weet ook achteraf vaak niet meer wat ik verzonnen heb. Ik weet al... Nee,
Nou, dat is een schaapgerecht.
Ja.
Maar ik heb ook nog even opgezocht wat de uitdrukking mouton de panouche betekent.
Ja.
Want dat is ook nog een uitdrukking.
Ja.
Dat betekent dat duidt een volger aan. Een persoon die imiteert zonder vragen te stellen. Die instinctief volgt wat de meerderheid doet. En opgaat in een collectieve beweging zonder kritisch na te denken. Of zelfs maar blijk te geven van intelligentie waarop men in een mens kan hopen.
Wat goed zeg, jij bent de eerste die dat ziet.
Maar heb je dat ook, heb je dit daarom gebruikt?
Ja, het gaat, kijk, het boek gaat heel erg, ik begrijp ook niet waarom sommige critici, die hebben het over, die vergelijken het met Indiana Jones. En zo, dan denk ik, daar heb je echt 80% gemist van het boek, weet je. Ik begrijp niet dat mensen zo oppervlakkig lezen, maar er zijn zoveel aanwijzingen. Het gaat dus over... Het gaat ook over deze tijd, over voortdurend de spirituele wappies, de enorme angst voor de moderniteit. Hè,
ja.
Op dat moment Het gaat heel erg over de... In Duitsland had je dat ook. Begin jaren 20. Al die vrolijke jongens en meisjes die met gitaren de wildernis getrokken. Die vroege hippies. Wat langzamerhand overgingen de Hitlerjongen.
Enorme nazi's werden, ja.
En die Duitser is ook gebaseerd. Die Duitser is gewoon gebaseerd op een Duitse, een genationaliseerde Turk. Dus een Duitser die zich tot Turk heeft laten nationaliseren. En die in de Balkanoorlog heeft meegevochten. Dat is ook een bestaande figuur. Die in Duitsland, uiteindelijk Duitsland ook uitgetrapt is. Daar in ultrarechtse bewegingen actief is geweest. Als zijn kameraden heeft verraden. Die toen werden geëxecuteerd. En vervolgens Duitsland uitgetrapt. Maar dit is wel een man, een Soefi-moslim was het trouwens, die het Thule-gezelschap heeft opgericht, wat later de NSDAP werd.
Ach.
En die de hoofdredacteur was van de Völkische Beobachter. Het lijfblad van
Dat is
Hitler.
Deze man.
Ja, dat is dus een spirituele, vroege spirituele hippie, Soefi, die vervolgens in dat hele ariosofische wappie denken van de vroege jaren 20 is verzeild geraakt.
Ja, want er staan ook zinnetjes in af en toe. We gaan nog een beetje naar het eind hoor, dus ik kan er niet alles voorlezen. Maar bijvoorbeeld het zinnetje, even kijken. Het maakt helemaal niet uit of het authentiek is. Het gaat over die Xanon.
Xanon.
Want dat is net zo goed een nep ding. Er zijn heel veel dingen vernept uiteindelijk. Als het maar authentiek genoeg is en geloofwaardigheid bezit voor de wanhopige massa's.
Ja.
Er zijn heel veel van dat soort constateringen of eigenlijk tussendoorzinnetjes. Je kunt mensen dus met zo'n beeldje ook helemaal knettergek maken. En er worden er ook een paar helemaal knettergek van.
Ja, het is natuurlijk, het gaat Terwijl over het nationalisme. Hè? Nationalisme is ook een verzinsel uit de 19e eeuw dat voortdurend aangewakkerd is met symbolen. Hè? Dus uiteindelijk is iedereen op zoek naar zo'n symbool.
Want er staat ook ergens, onderschat nooit de kracht van het symbool. Ja, en dat is natuurlijk ook zo.
En Achterbergen, in de uren des doods worden symbolen tot symbalen.
Ja, dat is ergens een motto van een hoofdstuk.
Ja, die werksel die met de stoffer en blik bonk. Ik vind dat zo'n mooi beeld van Achterberg.
Geweldig, ja. Even kijken. We gaan een beetje naar het einde. Op zich, het boek, het is een enorme dikke pil geworden, terwijl het een novelle had moeten zijn, geloof ik. Hè?
Ja, ik dacht, ik ga een wat kleiner boek maken.
Ja.
Ik had ook eigenlijk, het gekke is dat mijn boeken gaan heel vaak over iemand die een soort droomwereld leeft. Hè? De omgang die leeft voortdurend in zijn eigen hoofd. En uiteindelijk wordt de werkelijkheid zo fataal, omdat ze te weinig oog hebben voor de werkelijkheid. En eigenlijk is dat hier ook zo. Die man leeft ook in zijn vrolijke wereldje. Hij leeft best wel comfortabel. Eigenlijk heeft hij helemaal niet meer zo'n zin. Het is een beetje gewoontegetrouw dat hij nog steeds op zoek is naar dingetjes om de Britten te wakken. Maar eigenlijk is hij een beetje bezadigd geworden. Hij is ook al wat ouder, hè?
Ja, maar hij heeft ook een leuk leventje eigenlijk. Hij gaat veel uit. Hij
is rustig leventje.
Hij gebruikt lekker veel opium.
Ja, en eens in de week, hè. Dat, met maten. Voor je verslaafd.
Ja.
Maar even kijken, ik wil even mijn draad kwijt hoor.
En dan wordt hij door de werkelijkheid ingehaald.
En langzamerhand werd ook tijdens het schrijven werd die grote geschiedenis steeds belangrijker. En uiteindelijk is het iets waar ik zelf ook steeds intrap. Want dat is eigenlijk niet wat ik wilde. Maar dan wordt hij echt helemaal meegezogen in de gruwelen van de Grieks-Turkse oorlog.
Ja. En het eindigt ook met een afschuwelijke drama. En dat Smyrna helemaal afgebrand is.
Ja, en hoe dus honderdduizenden vrouwen en kinderen vooral. Hè, want de mannen zijn allemaal al weggevoerd naar het binnenland. Maar 100.000 vrouwen en kinderen staan daar op die kade. En aan alle kanten zijn ze omsloten door soldaten met machinegeweren. Wie in de stegen probeert te ontsnappen wordt neergeknald.
Ja.
De stad wordt in brand gestoken. 14 dagen hebben ze daar gestaan. Hè, en niemand kwam ze te hulp. Ook de grootmachten, alle grootmachten die hadden gewoon op een gegeven moment ook al begrepen van, want eerst waren ze allemaal een beetje, zo'n Grieken, Turken enzovoort. Voor wie zijn we nou? Maar uiteindelijk zag iedereen van de winnende partij, dat worden de Turken. En daar moeten we straks zaken mee doen. En het ging om de olie toen. Hè. Ze hadden toen ontdekt, in de Eerste Wereldoorlog gingen ze over van opeens heel veel voertuigen, schepen gingen allemaal over van kolen op olie. En opeens dacht iedereen van, wacht even, wie heeft straks de weg naar de olievelden van Mosul, hè? Bijvoorbeeld. Dat was het Ottomaanse Rijk. En
dat was helemaal strategisch denken.
Er was toen ook nog sprake van dat Mosul uiteindelijk toch ook weer bij de het Turkse Rijk, maar Atatürk heeft uiteindelijk bedongen dat alle gebieden waar ze Turks spreken, die zouden terugkomen, die zouden dus bij elkaar als Turkije.
Ja.
En daar viel Mosul dus niet onder. Dus uiteindelijk, maar ja, op een gegeven moment dacht iedereen, ja, we moeten toch met hem zaken doen. En de Britten waren als de dood dat ze zouden worden verslagen in een slag met de Turken, tegen de Turken. Omdat de hele Britse moslimwereld, die gigantisch was, die stond met argusogen te kijken. En daar waren ook allerlei bewegingen die een opstand wilden.
Ja, dat zouden ze dus het Rijk dermate ondermijnen dat het waarschijnlijk ging instorten.
Ja, want de Britten die waren ook oorlogsmoe. En je hebt ook dat stretch of empire, hè? Dat je zo al je belangen hebt verspreid dat je uiteindelijk dat het gewoon wel uit elkaar moet vallen.
Ja, instort. Ja, ja. Precies. Oké, de mensen moeten dit boek vooral gaan lezen. Het staat vol met opzoekdingetjes. Maar je kunt ook zonder het allemaal op te zoeken gewoon het lezen als een trein. Je hebt heel lekkere hoofdstukjes.
Ja, ik denk altijd, je kunt het ook op je kunt het allemaal, je kunt het heel gelaagd lezen. Je kunt het ook lezen als een avonturenverhaal.
Ja,
wat het trouwens niet eens is, want mijn held wil helemaal geen avontuur.
Nee, dus hij is heel onwillig.
Doet dat steeds weg.
Ja, maar het gebeurt wel allemaal. Ja,
ja, en hij wordt gewoon uiteindelijk, maar dan zit je al op 3/4, dan wordt hij meegezogen in de gebeurtenissen. Maar je kunt het inderdaad op allerlei niveaus lezen. En ik denk dat ik dat altijd wel heb in mijn boeken. Maar dan mis je wel heel veel. Ik denk,
het is heel leuk om al die dingetjes op te zoeken. En dat kan allemaal heel makkelijk met internet tegenwoordig.
Ik vind het opzoeken ook altijd erg leuk.
Ja, heerlijk, ja.
Maar ik vind het geweldig dat jij die mouton de panuur hebt
Ja, maar had je dat er ook echt zo ingestopt? Of weet je het
ja, nou? Ja, nee, zeker. Ja.
Oké, okay, ja. Nou, wat leuk. Ja.
Het,
ja,
komt, nou. Het komt volgens mij ook uit... komt uit, hoe heet dat nou? Rabelais, hè? Panurk.
Weet ik niet. Zou kunnen.
Of googlen?
Dat heb ik dan weer net niet opgeschreven.
Dus,
maar goed. Nog even de laatste vraag. Want we zijn al lekker lang aan het praten over dit prachtige boek en je werk. Ben je al bezig met een volgende? Want je bent eigenlijk met alles tegelijk bezig natuurlijk.
Ja, ik ben met
Waar speelt je volgende boek? In welke tijd en waar?
Nou, ik heb... Het vervelende is dat ik voortdurend nieuwe ideeën krijg. En ik wil een boek over de Gouden Eeuw schrijven. En eentje nog... Ik wil nog een vervolg op de Valse Dagen. Maar ja, dat is alweer 25 jaar geleden. En daar zit... Ik ga daar pas aan beginnen als mijn vorige uitgever, waar ik al bijna 20 jaar weg ben, als die de Valse Dagen gaat een keertje aan mij teruggeven.
Ah, dan die rechten.
Ja, want hij gaat daar namelijk ook van profiteren, maar dan moet hij gewoon wel zorgen, dan moet ik het wel terug hebben, anders ga ik dat gewoon niet doen. Ja, kijk. Panurk is one of the principal characters in Gargantua en Pantagruel, series of five novels by Rabelais.
Ah.
Maar...
Nou, leuk.
Ik ben ook bezig met een boek over de Merovingische tijd, maar dat is eigenlijk een tijd waar zo weinig over bekend is.
De Merovingisch?
Ja, de eigenlijk zeg maar de tijd tussen de val van het Romeinse Rijk en de tijd van Karel de Grote. Dus de zesde, zevende eeuw.
Weet je, echt zo'n hele duistere periode.
Wat ze de Dark Ages noemen, wat ik wel een aantrekkelijke naam vind.
Maar, ja.
En... ik ben ook bezig met een boek over de 13e eeuw of Moord op Floris de Vijfde. Maar nou ja, dat is dat project wat ik gestaakt ben. Ik heb al 100.000 woorden van halve romans, weet je wel. En moet ook een keertje gewoon echt dingen gaan afmaken, op een rijtje af gaan maken in plaats van steeds nieuwe dingen verzinnen. Want ik ben niet meer een van de jongsten, hè.
Nou ja, wat maakt het uit? Nee, maar daar hoef je niet te hard te lopen.
Ik wil niet in mijn graf liggen straks en dan heb ik 12 halve boeken geschreven, weet je wel.
Ja, en denk je dat je ertoe kan zetten inmiddels? Heb je voldoende discipline om dat...
Ja, ik heb de discipline wel. Alleen, nou ja, kijk, als er dus iets gebeurt waardoor ik denk van... ik vergis me dus steeds en denk ik ga even iets kleins tussendoor doen. Vroeger lukte dat wel, het oog van de basilisk of de
glazen. Ja, je hebt niet alleen maar dikke boeken.
Ik heb in het begin een paar korte boeken, dat ik dacht, nu ga ik een klein boekje schrijven. Dat lukte ook, maar ja.
Maar jouw hoofd werkt dus zo dat er gewoon iedere keer is er dan weer een nieuw gangetje. En dit wil ik ook nog even uit. Je ging net ook spontaan dit.
Ja, ik kreeg een paar dagen geleden weer een idee voor een prachtige novelle. En nou, ben ik een paar dagen als een gek me in gaan lezen. Dat bleek toch niet zo'n goed idee te zijn, maar...
Maar alleen dat, dat zoeken is al leuk, hè?
Dat ja, ik vind, dat, leuk. Ik vind dat het leukste.
Eigenlijk wel, ja, ja, ja. Precies. Nou, heel hartelijk dank voor dit gesprek.
Ja, bedankt.
Ik sprak met Jan van Aken over zijn historische roman Het Xoanon. Deze in eigen beheer gemaakte boekenpodcast is sinds 2016 gratis en zonder reclame te beluisteren. Maar kost wel geld om te maken. Als je deze podcast waardeert, ga dan naar de website podcasthetverhaal.nl en draag een steentje bij met een donatie. Op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.